Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie.
Dus elke keer dat je eet, is een ontsteking.
Ja, klopt.
Dus dat is niet zo goed?
Nou, dat is prima. Als je kijkt naar hoe we als mens in de evolutie ontstaan zijn, moesten we, als we honger hadden of dorst, kwamen we in beweging. En onze spieren die maken allerlei anti-ontstekingsstofjes aan. Hè. De moderne mens ontsteekt. Hè. Op dit moment hebben 9,9 miljoen mensen een chronische welvaartsziekte. Cijfers van 1 januari 2018, dat is waarschijnlijk al meer dan 10 miljoen mensen. Dus mensen zijn ontstoken. En als je die pastinaak eerst uitgraaft, die bessen plukt, die noten kraakt, je moest eerst energie verbruiken. Dus ja, maak je allerlei anti-ontstekingsstofjes aan. En als je dan energie ging innemen, dus ging eten, kon je er eigenlijk niet van gaan ontsteken, omdat je daarvoor al anti-ontstekingsstofjes
had. Ja, dat kon je tegen elkaar wegstrepen. Ja,
koppeling is weg. We kunnen blijven zitten, we kunnen blijven eten. En het immuunsysteem zit voor het grootste deel in onze darm, het grootste deel van het slijmvlies. En er zit ook pathogenen. Er zitten bacteriën op onze handen, op ons voedsel, in ons drinken. Dus
dat komt binnen.
Ja, dat komt binnen. En daar gaat het immuunsysteem op reageren.
Maar dus moet je het niet te vaak op een dag doen.
Klopt. Wij zijn gemaakt voor niet vaak eten.
Nou, dat is wel even een ander verhaal. Want het is natuurlijk kleine beetjes, zoveel mogelijk kleine hapjes. Dat zijn allemaal wat termen die je gehoord hebt.
Ja, maar dat is heel commercieel natuurlijk. Ik bedoel, ga 6 tot 8 keer per dag eten. Hou het motortje draaiende. Dat is wat we horen ook van de diëtiek in de schijf van 5. Want ja, dan doen we meer boodschappen, doen we vaker boodschappen. En uiteindelijk geef ik dat advies ook aan mensen aan wie ik een hekel heb. Heb ik een minder.
Ja, nee, precies. Maar het is een fucking slecht idee, want je ontsteekt jezelf 6 tot 8 keer op een dag.
Ja.
Dus eigenlijk als je... Want ik doe nu een beetje aan intermittent fasting. Dus dan eet ik maar zeg maar 2 keer op een dag. Dat is dus een soort van beter.
Ja, je hebt veel minder ontstekingsstoffen. Eigenlijk anti-ontsteking is dat. Je bent veel efficiënter, effectiever. Ook in je brein veel meer scherpte, veel meer focus. En wat je eigenlijk je lichaam leert, hoe je lichaam traint, je stofwisseling, is dat je zowel op suikers kunt branden als op vetten. En dan ben je vrij. Want dat betekent dat je stemming, je energie, maar ook op de lange termijn gelukkig en gezond oud worden. Ja, die kans is veel groter, omdat je uiteindelijk je lichaam geeft wat het nodig heeft. En dat is een beetje het probleem. IKEA-kast, handleidingen bij, auto, handleidingen bij. Maar we worden geboren zonder handleiding. En de meeste mensen leven wel met beste plan, intentie.
Precies.
En ook wat je van alle commerciële instituten hoort. Maar het staat gewoon haaks op hoe we zijn ontworpen en wat ons lichaam, ons DNA, onze handleiding echt nodig heeft.
Och man, we gaan nog zoveel leren de komende minuten. We zijn pas net begonnen. Mag ik een applaus voor Richard de Let? Ja, dokter anders en ook echt wel een andere dokter. Want in 2007 gooide jij je witte jas aan de wilgen. Begon je eigenlijk de reguliere en de complementaire gezondheid, zeg je dat, geneeskunde te combineren. Zeg maar het oosten en het westen. 2012 kwam je met Oersterk. Gelijk bam, een bestseller. Je hebt waanzinnige dingen gedaan als echt daadwerkelijk ook als een oermens leven. Hè? 2 weken lang in 2013, je bent met Wim Hof, nou ja, koekeroe gast in 2016, Kilimanjaro opgegaan. Waanzinnig. En ongetraind ook?
Nee, ik heb 3 maanden koude training gedaan met Wim.
Oké, daar heb je wel echte trainingen gedaan.
Nee, dat zou ik niemand aanraden.
Hij is inmiddels wel een stap verder dat hij ook zegt, dat kan ook zonder training.
Dat kan Wim zonder training.
Ja.
Dat heb ik het mee eens.
Ja. Ik wil heel veel van je weten. En ik heb je bepaalde dingen horen zeggen waar ik dan toch, wat ik gewoon niet helemaal snapte. Zoals, we zijn een hologram.
Ja. Ja, alles in het leven en ook alles in ons lichaam hangt met elkaar samen. Dus ik ben opgeleid op geneeskunde op de VU hier in Amsterdam. En daar leer je eigenlijk allemaal specialisaties. In de geneeskunde heb je steeds meer subspecialisaties. We kijken naar eilandjes. Ja. Specialisten weten alles over een heel klein onderdeeltje. Maar we zijn het zicht verloren op het geheel, op het samenspel. Alles hangt met elkaar samen. Het immuunsysteem hangt samen met het brein. Hangt samen met de stofwisseling, met de lever, met de maag. Maar ook als je dat nog breder gaat trekken. Ieder hormoon hangt samen met een neurotransmitter. Dus een hormoon in onze hersenen hangt samen met een orgaan, met een spier, met een emotie.
Precies.
Met een meridiaan. Dus ook als je kijkt naar de energetische geneeskunde. En dat is magisch. Maar dat leerde ik pas eigenlijk toen ik mijn witte jas aan de wil had hangen.
Dus het gaat echt niet alleen over eten. Het gaat ook over bewegen. Het gaat over denken. Het gaat over ontspannen.
Ja, het gaat om je totale mens zijn. En veel mensen zien mij als expert op leefstijl. Maar ik denk dat niemand op zijn sterfbed zegt, jeetje, ik heb een fantastisch leven gehad. Ik heb mijn hele leven biologisch kunnen eten.
Nee.
Ik heb mijn hele leven, 2 keer in de week was ik in de crossfitbox. Of 2 keer in de week deed ik yoga. Ik bedoel, uiteindelijk levert het gezonde leefstijl, levert energie, brandstof. Maar dat moet wel de motor in. En bezieling, zingeving, de ziel, net hoe je het wil noemen. Dat is de basis van het leven.
Ik vind het super mooi dat je dit zegt. En dan kom ik later in een andere Ayahuasca show op terug. Maar dit is nog heel recent, zit het in mijn hoofd. Ik heb 2 of 3 dagen geleden Ayahuasca gebruikt. Wat een waanzinnig experiment was. Maar daar voelde ik ook zo, wat ik wel wist hoor. Van oké, we zijn allemaal één met de natuur. En wat jij net uitlegt over een hologram. Maar dat is echt zo wat je daar ook eigenlijk voelt.
Eenheidsbewustzijn.
Ja.
Alles is één.
Ja, en alles is energie ook.
Ja.
Jij bent op een gegeven moment omdat je toch wel op zoek was naar jezelf. Ik ben wel benieuwd. Maar je bent op een gegeven moment ben je wel heel erg dus dat pad ingegaan. Wat ik ook nu met Koekeroe aan het doen ben. Gewoon ontdekken.
Ja.
Wat heb je allemaal gedaan?
Ja, ik ben enorm nieuwsgierig. En dat had ik al in de reguliere geneeskunde. En dat is niet echt iets wat gewaardeerd wordt. Dus dan heb je al snel de titel moderne kwakzalver. Nou, vind ik hem als een eretitel.
Ja.
Dus ik ben goed bezig. Maar kinesiologie heb ik gedaan in mijn geneeskundeplein. De spiertesten.
Okay.
Dus dan is eigenlijk de spier een ingang naar je geheugen. Ook je onderbewustzijn. Waar natuurlijk heel veel antwoorden zitten. Ik heb transcendente diepte meditatie gedaan. Ik heb Reiki gedaan. Ik heb Rai Chi Kung gedaan. Ik heb fytotherapie gedaan. Ik heb hypnotherapie gedaan. Ik ben de meeste dingen trouwens ook gaan studeren later als studie en opleiding. Ik denk, dat zei ik net al van tevoren. Ik denk, iedere arts of therapeut wil stiekem denk ik, uiteindelijk meer van zichzelf weten. Of ik wilde mijn eigen afwijkingen snappen. Ik was als kind enorm angstig. Enorm onzeker. Ik kan nu aardig praten, maar ik was als kind een enorme stotteraar. Dus ik was altijd jaloers van mensen die de radio presenteerden. Want ik dacht, dat zou ik nooit kunnen. En als je het vaak genoeg herhaalt, dan wordt het waarheid. Maar ik ben heel erg jong al op zoek gegaan om dus vrijer te worden van die angsten en die onzekerheden en mezelf wat beter te willen snappen en begrijpen.
Maar want ik weet ook inderdaad dat jij al heel jong Deepak Chopra, Eckhart Tolle. Maar er is toch iemand die jou. Ja, er moet een soort eerste les zijn geweest van. Oh, je kan jezelf ontwikkelen.
Ja, een kinesioloog waar ik kwam in mijn geneeskundeopleiding. Die testte altijd heel veel dingen uit via mijn spieren. Die niemand wist, waar ik nooit over sprak, die niemand kon weten. En vooral dan mentaal, emotioneel. En dat vond ik fascinerend.
Maar hoe moet ik dat voorstellen? Die heeft gesprekken met jou over het leven ondertussen. Voelt hij bij je spieren?
Ja, kan gewoon via de spieren testen. En dan kon je bijvoorbeeld testen dat ik een onbalans had. Bijvoorbeeld in mijn lever.
Ja.
Nou, de lever heeft een orgaanklok. Dat is van 1 tot 3 uur 's nachts. Dus vaak als mensen slaapproblemen hebben tussen 1 en 3 uur 's nachts, kan dat te maken hebben met dat je niet goed ontgift. Maar het kan ook te maken hebben met boosheid, met irritatie. Ja, ja, ja. Veel emotionele componenten. Wat ik ook heel erg had. Ik was snel geïrriteerd. En dan kom je vaak natuurlijk terug op ervaringen in de eerste 7 jaar van het leven. Ik was enorm gepest als stotteraar. Ook, ik ben opgegroeid op mijn woonerf. Dus dan kwam je bijvoorbeeld op 5 jaar en 4 maanden met kerst. En dan kon ik afrekken. En dan ging ineens dat luikje open. En dan wist ik, shit, dat was dat.
Okay.
En als ik dat inzicht had, of ook over die irritatie of die boosheid of verdriet of die angst dat kon uiten, was ik ineens weer een stuk vrijer. En was het geen thema meer. En ja, in mijn reguliere geneeskunde wist ik alles van pathologie.
Ja.
Je leert alle afwijkingen, alle ziektes. Je leert hoe je ze met medicijnen, met operaties kan oplossen, kan wegsnijden, kan onderdrukken. En een huisarts zegt 90% van de gevallen kijk nog een weekje of 2 weken aan, want het lichaam geneest het zelf. Maar ik wist niets over optimale gezondheid, over het leven, over holisme, over kwantumfysica.
Ja, van alles, ja.
Ja.
Heb je overigens ooit overwogen ayahuasca? Want dat past bijna heel erg in die zoektocht.
Nee, dat heb ik nog nooit. Daar ben ik te scheiden voor.
Ja, ja, ja. Gaan toch ook een beetje control freak?
Ja, ik ben zeker control freak. Ja. Ja, ja. Ik heb enorm veel mensen in mijn omgeving die dat gedaan hebben. Ik hoor er enorm veel over. Natuurlijk ook op alle lezingen, workshops die ik geef. Als je zou zeggen, we gaan morgenavond samen, dan zeg ik, Giel, geniet ervan. En ik breng je en ik haal je.
Oh, dat is sympathiek. Ja, ja.
Zo ben ik wel.
Wat heb je ook gedaan waar je gewoon helemaal niks mee had? Want jij ziet dan de term kwakzalver als geuzennaam. Ik snap ook hoe je het bedoelt, hoor. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je in die zoektocht ook dingen hebt meegemaakt waarvan je dacht, ja, maar sorry, dit beklijft in ieder geval niet bij mij. Of is het gewoon heel erg vanuit de gedachte, als je ergens in gelooft, dan werkt het?
Ja, of je het nou wel of niet gelooft, het is waar, hè, zo'n bekend gezegd. Maar ik heb ook wel workshops gedaan van dat je dingen in je aura, dus buiten je, kon oplossen met klankschalen. Maar bijvoorbeeld dan ook op 20 meter met allemaal spirituele zangkoren, met kruiden, met wierook.
Ja.
Dat ik dat dan per se niet. Dus dan sta ik ervoor open, maar als ik dan niets ervaar of voel. Nee. En ja, allemaal mensen om me heen zie trippen, dan vind ik het ook heel boeiend als toeschouwer. Hè?
Ja.
Ik ben deelnemer en toeschouwer. Maar dat is niet per se iets waar ik dan affiniteit mee. En dan denk van, ik ga het weer eens doen.
Nee,
maar ik heb wel afgelopen jaren me in allerlei dingen ondergedompeld. Ik vind, je kan pas over iets een mening hebben. Dat vind ik enorm jammer in de reguliere geneeskunde.
Ja.
Alles wat niet aangeboden wordt in de geneeskunde, wat beperkt weinig is, wordt afgewezen. Het bestaat niet of het werkt niet. Maar dat is in mijn optiek compleet onjuist. En ik wil wel heel veel dingen ervaren om er ook een mening over te kunnen hebben.
Heb je nog vrienden uit die tijd? Of had je sowieso geen vrienden?
Weinig, ja, maar zeker. Maar ja, ze vonden me toen een enorm rare kwibes. Is natuurlijk ook best wel, achteraf gezien, best wel moedig. Ik had een rode loper richting huisarts.
Ja.
Je verdient €4.000 netto per maand. Ik ben in 2007 mijn witte jas opgehangen. Ja. Ik ben mijn praktijk voor integrale geneeskunde gestart. In 2011 kwam ik dus in een soort spirituele crisis. Want ik had nog steeds 2 patiënten per week in mijn praktijk. Huisartsen wilden niet met me samenwerken. Ik moest mijn 60 uur per week verhuren aan thuiszorginstellingen. Dus ik dacht, Richard, ben je toch een sukkel? Dat je eigen weg moest gaan. Hè? Dat je eigenwijs moest zijn. En ik stotterde. Dus ik had een enorm verlangen. Ik wilde een boodschap uitspreken. Maar ik durfde het niet. Dus ik denk, ik kan blind typen. Ik ga mijn boodschap opschrijven in een foldertje. Dat liep uit de hand. Werd een boek. Werd een bestseller. En een paar vrienden van de VU. Eén is MDL-arts. Één is huisarts. De eerste jaren ook na mijn boeken dachten ze nog steeds een beetje, ze vinden me wel gewoon aardig, een klik, maar professioneel toch een beetje een rare kwiebers. Ze zagen, net is mijn 9e boek uitgekomen. Ik ben in nationale media geweest. Dat ze natuurlijk zien dat tienduizenden mensen me volgen. Dat ik per jaar nu 150.000 mensen met gemak per jaar bereik. En dat er enorm veel mensen positieve reacties hebben. Beter zijn geworden.
Ja.
Genezen zijn. Dus toen zijn ze zich wel steeds meer gaan openstellen. Van, maar wat doe je? Dat is blijkbaar, het werkt misschien dus wel.
Maar heb je de indruk dat het aan het veranderen is? Of zijn we gewoon fucked en is het hele systeem gewoon een beetje verkrekt, waarbij de gezondheidszorg alleen maar beter is met het verstrekken van medicijnen?
De patiënt krijgt op dit moment in ons land niet de beste zorg. En dat vind ik een enorm pijnpunt. Maar ik denk als je een breder trekt. Ik denk dat dus de wal het schip gaan keren. Ik denk dat we ten onder gaan aan ons succes. Dat zie je. De moderne mens wordt zieker, wordt dikker, wordt dommer. Dus dat is fantastisch. Want ik kan 100 praktijken vullen.
Ja, ook, voor jou is business.
Ook,
ja.
Ook mijn coaches die ik nu opleid. 1000.
Ja.
Maar ik geloof ook in positiviteit. Ik geloof eigenlijk alleen als je naar de wereld kijkt. We worden geboren. En mensen leven daarin bewust en onbewust door de leefomgeving. Ik bedoel, kijk eens op scholen waar we niets leren over ons lijf, over onze geest, over onze ziel. Er is iemand jarig en we krijgen suikerrijke tractaties. We moeten op stoeltjes zitten terwijl kinderen daar niet voor gemaakt zijn. Nu merk ik van mijn eigen zoons, iPads, al die prikkel, al die schermpjes. Dus de huidige generatie is zwakker dan ooit. Maar we leven onnatuurlijk. Het lichaam gaat op een gegeven moment signalen geven als vriendmechanisme. Omdat je wil laten weten dat je iets moet bijsturen. En we komen uiteindelijk bij de geneeskunde uit. En de geneeskunde moet schade van onnatuurlijk leven herstellen. Maar dat is eigenlijk niet eerlijk. Dat, nee. Dat is ook onjuist. Ik zeg eigenlijk, gebrek aan ethiek is dat we in de maatschappij geen enkel overheidsinstituut hebben of die ons leert hoe we de juiste zelfzorg voor lichaam en geest kunnen. We hebben een commercieel voedingscentrum met een schietschijf van 5.
Ja.
Maar we hebben niet een onafhankelijk leefstijlcentrum. En dat is, vind ik, een enorm groot maatschappelijk falen. En dat is mijn missie met Oester.
Nee, dat weet ik. En dat is ook fantastisch. Omdat het dus inderdaad, ja, de klassieker, voorkomen is beter dan genezen.
Ja.
Maar dat is, daarom zeg ik een beetje, we zijn vak. Dat is, heb ik, ja, totaal klopt. Nog niet het gevoel, ja. Dat het, omdat, ja, we weten allemaal dat er geld verdiend wordt met medicijnen. En ik hoorde jou een keer zeggen, dacht ik, ja, dat is echt zo. Je kan geen patent op yoga of meditatie aanvragen. Dus ja, daar zit geen business in. En dat is wel zoals de prikkel werkt. Dus als jij positief fantaseert, hoe gaat dat goed gedraaid worden dan?
Ja, ik geloof in positiviteit. Ik geloof in universele verantwoordelijkheid. Wat in ieder mens veelal waakt en sluimert. Of nog moet ontwaken. Ik geloof dat liefde altijd wint. En overwint.
Tuurlijk.
Dus maar als je die brede gaat trekken. Ik geloof ook. Dus mensen kunnen veranderen vanuit een verlangen. Dat is vanuit het mensbrein, de frontale cortex. En ja. Mensen kunnen veranderen vanuit het oerbrein. Het limbisch systeem, de hersenen. Vanuit pijn en noodzaak. En bijna alle mensen veranderen vanuit pijn en noodzaak. Ze wachten dat ze een deel van de vitaliteit zijn verloren. Als de longarts zegt, meneer, als u binnen 3 maanden niet stopt met roken. U rookt al 40 jaar. Dan moet u een longtransplantatie op longen. Dan kunnen ze ineens het pakje.
Stop je. Ja, ja, ja.
Dus, de zorgkosten zijn nu 100 miljard euro. Dat gaat naar 174 miljard euro in 2040. Ik doe heel veel op de zakelijke markt. Je ziet dat ook bij werknemers de vitaliteit radicaal afneemt. Dat zie je terug in bedrijven en ziekteverzuim, in minder productiviteit. Dus het hele systeem wordt gedwongen enerzijds vanuit pijn en noodzaak, want uiteindelijk is de prijs te hoog. En ik geloof ook nu in de bewustzijnsverandering die er bezig is. Moet je kijken. Er zitten 15 mensen. Dat is gewoon groter dan ooit.
Nee, maar dat merk je wel. Dat is natuurlijk gewoon wel aan de hand. En de kennis wordt beter verspreid dan ooit in deze tijd. Dus dat denk ik ook wel. Alleen, in de basis moet het vanuit ons eigen instinct wel eerst misgaan, inderdaad. Voordat we dat veranderen. En dat is, ja, dat, ik bedoel, ons instinct denkt gewoon, geef me eten, want dat is wat het lichaam, ja, dat is gewoon hoe we gebouwd zijn.
Ja, precies. Dus eigenlijk zijn moderne welvaartsziektes een soort evolutionair erfenis van onze instincten. En die instincten worden eigenlijk vermarkt en gekaapt door de industrie. Dat is dus best kwalijk. Overal kunnen we eten, bewerkte koolhydraten, suikers, omdat we een instinct hebben van zoet en zout. Overal kunnen we zitten, e-bikes, roltrappen, afstandsbedieningen.
En dat, want we willen zitten?
Ja, want eigenlijk dus overeten is een voordeel. Want het is meer energie binnenkrijgen. Maar je weet nooit hoeveel er morgen of over een week of over een maand is. En blijven zitten is een voordeel. Zo weinig mogelijk energie spenderen. Dus veel energie in eten, weinig energie uit door zitten. Is extra veel energie netto. Dus de kans is het grootst dat je, als ik met een obese iemand, dan is mensen die nu te dik zijn, is misschien een nadeel. Maar als ik met zo iemand 6 maanden ga meedoen aan Expeditie Robinson, dan heeft die obese persoon een sixpack en ik ben morsdood.
Ja, maar dus dat is het hele ding dus. Want daarom werkt dat instinct. Dat is echt nog vanuit het jagen, zo weinig mogelijk energie verbruiken en zoveel mogelijk energie in je krijgen. Dat is echt.
Ja, dus ik zeg vaak, dikke mensen, moeie mensen, prikkelbare mensen zijn normale mensen in een abnormale omgeving. Dus we moeten leiding nemen, moeten eigen verantwoordelijkheid pakken. Omdat we gewoon zien dat er geen enkel instituut is die dat voor je doet. Hè, of voor je zorgt. Integendeel. De voeders industrie wil dat je eet. Nou, op een gegeven moment ga je dan klachten krijgen. Dan is er een hele diagnostische industrie. Er is een comfortindustrie. Er is een entertainmentindustrie. Er is een farmaceutische industrie. De ziekte is een fantastische economie. Er werken 1,5 miljoen mensen. Maar dat, de hele, wat je net zei, dat gedeelte wat je niet kan patenteren.
Ja.
Ik geloof dat daar ook wel een nieuw verdienmodel gaat ontstaan, hoor. Maar het kost op de lange termijn, of op de korte termijn even iets extra. Op de lange termijn gaat het enorm veel opleveren.
Want dat is mijn vraag. En daarmee zeg, geef je misschien al het antwoord. Maar hoe overroel je je instinct?
Door uiteindelijk, ja, ik noem dat dus leiding te gaan nemen vanuit je mensbrein. Dus door enerzijds je omgeving aan, dus te snappen dat je oerbrein gewoon wil eten, wil zitten en prikkels wil, ook van schermpjes. Nou, dus dat moet je doorzien. Dus dan kan je al de keuze maken als je 's avonds moe bent en je oerbrein zegt, ja, ik wil gewoon nog even 8 series kijken op Netflix. Dat je zegt, nee, ik
geef er niet aan toe.
Ik ga gewoon slapen, want mijn lijf is moe. Mijn lijf heeft behoefte aan slapen, niet aan Netflix. Aan de andere kant ook je leefomgeving anders inricht. Als ik echt trek heb, of ik ben moe, als ik dan een zak chips vind, of op mijn kantoor een pot drop heb, of een pot pepermuntjes, dan ga ik ze ook eten. Of een bak M&M's.
Ja.
Dus je moet buitenspoor veel wilskracht hebben om daarmee om te kunnen
gaan. Nee, maar dat vind ik moeilijk. Ik vind, en ik snap wel dat er verschil in zit, maar dat is wel een dunne scheidslijn tussen volg je intuïtie en volg je instinct.
Ja, heel veel mensen zeggen, je moet altijd je gevoel volgen.
Ja.
Slecht advies.
Want moet je dus niet doen.
Je oerbrein wil eten, zitten en vreemd gaan met second love, zeg maar. Dus dat is niet. Maar ja, dat is dus een.
Dus volg niet je gevoel.
Volg niet je oerbrein. Volg niet je instinct, maar volg wel je onderbuik, je intuïtie. Maar als je lichaamsbewustzijn hebt, dat is ook wat ik uitdraag, ook onder andere met jullie in mijn boeken. Dan je lijf geeft perfect aan. Dus als je iets eet, dan voel je gelijk binnen 10 minuten of je er moeier van wordt. Of energiek. Als je er moeier van wordt, had je het niet moeten eten. Maar mensen overleven in het moderne leven in hun hoofd, hebben chronische stress. Nou, dus in hun linkerbrein. En daar zetelt stress, daar zetelt ego, daar zetelt afgescheidenheid, daar zetelt ik eerst en dan de ander. En dat is het probleem eigenlijk. Dat we niet meer verbonden zijn met de rechte hersenhelft.
Nee, die moet je dus trainen. En daar helpt structuur in, denk ik.
Daar helpt vooral diepe ontspanning. Ik bedoel, ik ben van oersterk. De O van ontspanning, de E van eten, de R van regelmatige beweging. En sterk is van mindset. En ook van de ziel, van de geest. Maar diepe ontspanning is eigenlijk de belangrijkste leefstijlpijler.
Want nee, maar dan denken mensen gelijk, oh, nou, dan ga ik Netflix kijken.
Ja, nee, dus dat is eigenlijk dus weer prikkels. Maar dat is eigenlijk opladen, maar ik heb het erover ontladen. Dat is de andere kant van ontspanning. Dus meditatie, sociale verbinding met mensen waar je energie verkrijgt. De natuur ingaan. Maar ook gewoon puzzelen. Sudoku-kutje maken. Maar echt gewoon dus mentaal ontspannend werk. Waar je energie van krijgt. Verbinden met ook een doel. Naar een podcast luisteren. Een inspirerend boek lezen.
Je bent goed bezig als je dit nu doet.
Eens. Dat zorgt voor het aanzetten van de parasympathicus. Dat deel van het zenuwstelsel. Dat zorgt voor opbouw, voor herstel, voor genezing. Maar ook voor doorbloeding van het rechte brein. Dat is wat ayahuasca als een malle opent. En dan voel je eenheidsbewustzijn. Dan voel je liefde. Dan voel je niet ik eerst, maar wij allen. En ja, dan voel je verbondenheid. En dat is, wij zijn als mens enorm sociale, spirituele wezens. Alleen als je chronische stress hebt, dan overleven we in ons linkerbrein en dan worden we beesten.
Ja.
Dan onderscheiden we ons eigenlijk niet meer van beesten.
Nee.
Terwijl compassie, empathie, liefde, dat is vooral in een juiste doorbloeding van het brein.
Wat is nog een beetje jouw valkuil?
Ja, nou, hetzelfde. Mijn valkuil is dat ik ten onder ga soms aan mijn ambitie. Dat
het
goede hart vanuit Oersterk. Ik ben nu met mijn 10e boek bezig. Ik heb ook 10 mensen in dienst. Ik vind alles leuk. Dat is een valkuil. Dat ik vaak niet goed inschat hoeveel uren een project kost. Dus dan heb ik uiteindelijk stress. En dan heb ik wat sneller irritatie. En dan vind ik het leven dus niet meer zo mooi. Dan denk ik, jeetje, wat is het? En dat is wel mijn valkuil.
Wat is jouw ochtendritueel?
Mijn ochtendritueel is, dat is de Oersterk Journal is net eigenlijk een week uit.
Ja.
Ik doe iedere dag iets qua ontspanning. Dus mediteren, ademhalingsoefening als ik opsta.
Oh, ik vind het wel grappig, een koude douche staat hier onder ontspanning.
Ja.
Ik vind het zelf.
Nee, kijk, een koude douche. Als je naar je oerbrein luistert, zegt je oerbrein natuurlijk, je bent hartstikke gek. Ik bedoel, er zit ook een warm waterstand. Yeah. Dus, maar een koude douche is acute stress. En dat heet hormezen. Dus dat is een kleine dosis. Ik bedoel, als je 3 uur onder een koude douche, dat is het chronische stress. Daar word je zwakker van. Maar een koude douche, 10 seconden, een minuut of 3 minuten of 10 minuten. Toen ik met Wim Hof naar de Kilimanjaro ging, wist ik, zei Wim ook, je moet 10 minuten onder de koude douche kunnen blijven staan om mee te mogen. Ja. Niet laf.
Een gewoon vol eronder, echt je nek. Precies.
Maar dat is acute stress. En dat heeft een positief effect op. Kijk, als ik dan het buiten ben, gezondheid is niet de aanwezigheid van ziekte, maar de aanwezigheid van vitaliteit. Nou, dat is het ene containerbegrip voor het andere. Vitaliteit is opgebouwd uit 3 sleutelsystemen die goed moeten functioneren. Het autonome zenuwstelsel, het immuunsysteem en het brein. En een koude douche is een fantastische hormetische acute stressprikkel waarmee je het autonome zenuwstelsel in balans brengt, waarmee het immuunsysteem een fantastische prikkel krijgt, wat Wim Hof ook laat zien.
Ja.
En waar het brein eigenlijk veel efficiënter leert, ook met een koude douche op je kop, om van op suiker en op vet, zeg maar, op verschillende brandstoffen te kunnen branden.
Ja, en het is gewoon ook lekker, want het is de eerste overwinning op de dag of zo, weet je wel. Het is...
Exact.
Ja. Maar goed, jouw wekker gaat. We gaan even je hele ochtendritueel doornemen.
Nou, ik douche koud.
Ja.
Ik sla 3 ochtenden in de week ontbijt over. Hè, intermittent fasten. Ja. Dat staat ook dan bij eten. Dus, en ik beweeg ook bijna altijd voor mijn ontbijt. Dus nuchter. Dus dat betekent niet zonder alcohol. Maar ik heb een hond. Ik heb 6 kippen.
Ja.
Ik heb 2 zoontjes. Ik ben altijd bezig. En dan heb je eigenlijk al een beweeg. Een voedings- en een ontspanpijler. Ik mediteer 15 minuutjes.
Wat voor soort meditatie doe je?
Ja, ik volg heel graag het 21-daagse programma van Deepak Chopra. Die herhaal ik. En ik volg Emily Fletcher. Dat is een meditatielerares uit New York.
Hmm.
Die heeft een meditatie met 3 M'en. En met meditatie, met manifestatie. En met een 3e M. Maar die vind ik enorm inspirerend.
En die doe je 's ochtends of 's avonds?
Morgens.
Ja, die doe je 's ochtends. Ja. Oké. Okay. En ik zit hier te kijken dus in jouw journal. Wat wel echt handig is. Want dan hou je dat dus allemaal bij. En dan kan je nog een soort keuze maken. Ik zie ook bulk drinken staan.
Ja.
Dat voelt als heel veel drinken.
Ja, bulk. We zijn niet gemaakt om, wat je net zei, 8 keer per dag te eten. Maar we zijn ook niet gemaakt om 100 keer per dag een slokje te drinken.
Oké. Okay.
En zeker niet vloeibare calorieën. Want ook al zou je maar iets op voedingsgebied gaan doen, dan zou ik zeggen, enerzijds eet 500 gram groente per dag bij 2 of 3 maaltijden. Andere kant, vermijd vloeibare koolhydraten. Frisdranken, vruchtensappen. Ja, dat is gewoon echt een modern vloeibaar gif. En bulk drinken is eigenlijk dat je op 3 momenten per dag 3 glazen water drinkt. Dus ik sta op en drink 3 glazen lauw water.
Ja, nog met citroen of dat niet?
Ja, doe ook graag. Of met een beetje appelazijn voor de ontgifting en de maagzuurproductie. Ik eet, ik drink 3 glazen water tussen mijn ontbijt en mijn lunch om 10 uur 's morgens. En ik drink 3 glazen water tussen mijn lunch en mijn avondeten om 2:30 's middags. En dan heb je al 9 glazen water. En, heb je dus, en daaromheen kan je je kopje thee of je espressootje of je rode wijn als je wil doet.
Maar zelfs water zou niet goed zijn om dat een beetje...
Stokjes op een dag, dat kan ook een laaggradige ontsteking geven. Okay. Dat is de rode loper naar welvaartsziektes. Daar is je systeem niet op ontworpen. Want ook in water zitten geen calorieën, maar wel bacteriën. Ja. Ik bedoel, en ook in je mondflora. De
dus ook dat is weer een ontstekentje.
Ja, er zijn gewoon mensen ook gewoon als ze bewegen. Ik vind het grappig ook. Ik loop ieder jaar met mijn zoontje de avondvierdaagse. Nou, dan is het schijnbaar nu bijna kindermishandeling. Als je die kinderen een uur laat lopen zonder flesje water of zonder pakje. Want ten eerste is het al zielig als die kinderen gaan zweten.
Ja.
En ten tweede moeten ze iedere minuut een slokje drinken. Ja, het slaat helemaal nergens op. En dat leidt tot enorme problemen en klachten en ziekten bij onze kinderen. Niet alleen maar dus 100 slokjes water. Het is vaak per dag eten. Snacks. Het is veel op een kont zitten en scherpjes. Het is het lichaam krijgt niet wat het nodig heeft.
Nee. Nog even om dat drinken af te sluiten. En ik vrees het antwoord te kennen, maar ik vraag dit voor een vriend. Hoe sta je in Cola Zero?
Cola Zero?
Of gewoon zero producten?
Ja, dat is een goede vraag, Giel. Want ik weet dat jij dat nooit zou drinken. Het is wel enorm fijn dat je zo om je vrienden bekomt. Dus ik wil heel graag vanuit je sociale media. Nee, ik heb laatst voor bij Ersin. Presentator op, wat is dat, NPO.
Ja?
Keuring Dienst van Waarde en Broodje Gezond. Heb ik een item gedaan van 40 minuten over zoetstoffen. En uiteindelijk is in het programma kwam 10 seconden van mij. Ook
welkom bij de televisie.
Ook nog een flutquote.
Okay.
Maar in ieder geval...
Vertel het hier goed dan.
Zoetstoffen... Daar zijn we niet voor ontworpen. Heel simpel, als we zoetstoffen op de smaakreceptoren komen op onze tong, dan denkt het systeem, dan komt suiker aan. Hè? Dat wordt als zoet waargenomen. Dus de alvleesklier krijgt een signaaltje, ga insuline aanmaken, want er komt zoet aan. Nou, er komt geen suiker aan, geen glucose, want het is een zoetstof. Daardoor wordt de bloedsuikerspiegel, omdat insuline al aangemaakt wordt, te laag, een hypoglycemie. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je brein glucose tekort krijgt en weer trek gaat krijgen in een nieuwe slok, of in een nieuw drankje, of in een nieuwe snack, of in een nieuwe. Dus zoetstoffen brengen drie sleutelsystemen uit balans. Dat is het verzadigingscentrum in onze hersenen, de glucose- en insulinehuishouding en onze darmflora, ons microbiome. Dus ik geef cola zero, ook aan mensen aan wie ik een hekel heb. Dus ik zou het zeker niet aan jou geven.
Nou, bedankt.
Maar als je het één keer in de week drinkt of twee keer in de week en je geniet ervan, is daar niet slecht, krijg je er niets van.
Nee.
Maar als je iedere dag één of twee glazen Coca-Cola zero drinkt, dan ben je op de lange termijn ben je onbewust met mes en vork je eigen graf aan het graven.
Duidelijk. Nee, ja, ik zal je zeggen, maar nogmaals daarover later meer. Dat is ook dus wel echt wat het ayahuasca-ritueel bij mij gedaan heeft. Dat ik het ook echt, maar goed, het is nu nog vrij vers, dat ik het ook echt niet meer zou willen. Maar ik weet niet of dat over een week nog zo is. Maar dan voel je wel heel erg weer wat puur is. En ik dacht, oké, ik mag alles kopen in de supermarkt. En ja, uiteindelijk, ik kwam alleen maar terug met groente en fruit. Omdat dat is gewoon wat ik wilde.
Ja, nou ja, kijk, het is heel interessant, want je kan natuurlijk heel plat slaan in fysiek en leefstijl. En dan kan je zeggen van oké, drink geen frisdrank en geen siro. Maar ga meer groente en fruit eten. Eet natuurlijke suikers. Maar je kan het ook, wat ik in mijn praktijk doe, want ik kijk altijd naar het hele leven. Mist iemand misschien wat zoets op mentaal of emotioneel gebied? Als je werk hebt wat je diep in je hart niet echt bij je past. Of wat je doet vanwege gouden handboeien. Of omdat je uiteindelijk niet echt helemaal tot expressie komt. Dan ga je ook kunstmatig zoet ter compensatie. Want als je echt in je leven en in je werk en in je doen en laten, als het ware tot vervulling komt, heb je eigenlijk helemaal geen kunstmatig zoet nodig. Dus ik kijk ook altijd bij mensen naar het hele leven. Eigenlijk is de kernvraag bij ziekte of bij klachten tekst context. Is iemand op de juiste plek in het leven?
Ja. En dat weet ik ook, dat het bij jou begon te knellen nog met je witte jas aan. Dat zeg maar die holistische mindset was er nooit. Het was vooral iemand helpen met de medicijn. Terwijl je misschien wel gewoon een goed gesprek met diegene wilde hebben hoe het thuis ging. Omdat dat misschien wel de basis was van een ziekte.
Ja, maar ik was als kleine jongen, had ik een beeld van het arts zijn. Van dan heb je tijd met mensen. Je kan mensen genezen. De opleiding heet geneeskunde, dus het is een belofte. En in mijn geneeskundeopleiding deed ik allerlei complementaire alternatieve boeken, therapieën, stromingen. En toen was ik op die medische praktijk met die witte jas aan. Wat goed is voor je ego. Want als je binnenkomt lopen in het ziekenhuis, heb je gewoon een jas aan. Niemand groet je. En dan ga je naar die artskamer, je hebt je witte jas, je loopt dezelfde route. En iedereen knikt je. Iedereen zegt, hey dokter. Dus het is echt ook wel een enorme
ego-doping.
Maar je had 8 minuten met mensen. Je kan bijna niemand echt genezen. Want een reguliere geneeskunde is gespecialiseerd in acute geneeskunde. Als je je been breekt, ernstige infectie. Nou, dan moet je niet met een compressie arnica. Hè. Dan moet je opereren. Maar een ongezonde leefstijl is nu doodsoorzaak nummer 1. Dus laat dan gezonde leefstijl het medicijn zijn. En ja, dat miste ik enorm in de geneeskunde. En ik had enorme conflict met mezelf. Omdat ik wist dat ik mensen niet echt hielp. Dat ik ze medicijnen gaf. Wat uiteindelijk ze weghield van de werkelijke oplossing. En ze afhankelijk hield van een systeem. Wat uiteindelijk ook niet die echte oplossing wilde.
Maar zeg je dan eigenlijk, want het is altijd risky. Maar dat als mensen een ziekte hebben, dan komt dat dus echt ergens door. Misschien wel door hun mindset. Misschien wel door hun eten. Maar ergens hebben ze zijn ze daar zelf voor verantwoordelijk?
Nee, dat vind ik. Nee, je begon je vraag, je stelling heel mooi. Dat was ik helemaal mee eens. Nee, ik vind dat. Want dat is een beetje de vraag als je zegt. Ik zeg, het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar.
Ja.
Dus als je ziek bent, dan vind ik het niet. Je bent wel verantwoordelijk trouwens richting de toekomst, maar niet per se schuldig richting het verleden. Maar iedere klacht of iedere ziekte is inderdaad een signaal, een noodkreet. Vanuit lichaam, geest, zielmechanisme. Dus natuurlijk is er een persoonlijk antwoord. Maar om het heel simpel te houden, als mensen iedere dag een cola zero drinken en een donut, dan krijg je iedere dag te veel suikers binnen en zoetstoffen. Nou, dan wordt je lichaam op een gegeven moment wat ongevoeliger voor glucose. En dan wordt het insulineresistent, insulineongevoelig. Nou, dat is een rode loper naar welvaartziekte. Op de korte termijn is dat een beschermingsmechanisme om ervoor te zorgen, als je iedere dag een cola drinkt en een donut eet, dat de systemen goed kunnen blijven functioneren.
Ja.
Maar op de lange termijn leidt het tot tot diabetes, obesitas, prostaatvergroting, misschien kanker. Ja, dan is die kanker 15 jaar later het gevolg van een doorgeschoten aanpak. aanpassingsmechanisme. Want de natuur, alles heeft een voordeel.
Ja.
De natuur wil niet dood, wil niet ziek worden, maar we leven compleet onnatuurlijk. Dat voordelige korte termijn aanpassingsmechanisme, wat ons systeem continu doet, als we het niet oplossen of niet natuurlijk gaan leven in de tussentijd, kunnen we op de lange termijn daar letterlijk ziek van worden. Dus dat is een ander verklaringsmechanisme.
Maar goed, daar heeft stress of in ieder geval ongelukkig zijn een versterkende factor in.
Ja, tuurlijk. Ik denk dat, wat ik zei dus, uiteindelijk alles begint met de essentiële vraag van waar word je gelukkig van? Waar word je energie, waar krijg je energie van? Wat is je passie?
Ja.
En als mensen dus niet op het juiste zielenpad zitten, als je het zo wil uitdrukken, dan gaat het lijf ook signalen geven of eventueel. En dat begint, ik zal een praktisch voorbeeld. In mijn praktijk komt iemand bij me met een huidklacht. Nou, je gaat naar de huisarts toe en je krijgt een hormoonzalfje.
Een soort eczeemachtig iets.
Huidontstekingen. Nou, eigenlijk is dat op de huid het benzinelampje dat gaat branden op het dashboard. En de huisarts draait het lampje los, gooit het weg en met andere woorden problemen opgelost. Maar het is een projectie uit de motor. Huid is het deel van onze slijmvlies. Dus wat zie je? Iemand daarna een jaar, ik heb bijvoorbeeld astma of luchtwegproblemen. Dat is een vitale systeem. Je lichaam zegt, als je mijn signaal niet begrijpt, als je niet snapt wat ik je wil
vertellen,
gaan we het groter maken. Ja, astma. Ja. In ieder geval, qua mensen komen dan niet bij mij, maar bij de huisarts krijg je een puffertje. En dan komen mensen 2 jaar later bij mij met een chronische darmontsteking. Ja, dan zegt je lichaam, als je me nou nog steeds niet begrijpt, dan ga ik wel aan de noodklok luiden. En dat zie ik heel veel. En dat vind ik dus de magie als mensen bij me komen met klachten. Ik maak een film van het leven. Ik laat mensen zien welke dominosteentjes omgevallen zijn van allerlei verstoorde sleutelfuncties. En het is allemaal hartstikke logisch. En die tekening die ik voor mensen maak is al, dat heet deep learning, is al een heel het inzicht. Dat ze weten, ik ben al 20 jaar bij arts of in de geneeskunde en nooit iemand heeft kunnen uitleggen, het zijn maar vage klachten. En nu snap ik voor het eerst hoe het ontstaan is. En het is nog compleet logisch ook. En dat is eigenlijk al het begin van genezing.
Maar is dat dan, of zit hem dat juist in alles? Want moeten ze dan hun eetpatroon aanpassen of hun denkpatroon? Of een beweegpatroon?
Waar het grootste conflict zit.
Ja, ja, ja.
Dus als je het uittekent, verandert de perceptie, verandert het denkpatroon eigenlijk al, omdat je samenhang laat zien. Vaak moeten mensen ook het eetpatroon aanpassen, vaak moeten mensen ook het bewegen. Maar als je vanuit je bezieling in beweging komt, dan ga je al bewegen. Dan ga je helemaal niet 2 keer in de week naar een sportschool om wat calorieën weren of om wat centimeter op je biceps. Dus als mensen intrinsiek in beweging komen, dat is weer de essentie van een levensdoel of iets doen waar je energie van krijgt. Ik bedoel, als jij deze podcast leuk vindt, dan fiets je hierheen. Vrijwillig.
Dat merk ik ook.
Maar ik laat mensen uiteindelijk zien de systemen die uit balans zijn, wat ze vanuit de evolutie nodig hebben. En ik laat mensen zelf inkoppen wat ze willen gaan doen. Ik zeg tegen niemand wat ze moeten doen. Nee. Mensen hebben niet een weerstand tegen verandering, maar wel tegen veranderd worden. Dus als je goed bent als therapeut of als arts, dan geef je voorzetjes. En als de patiënt of de cliënt of medemens hem inkopt en denkt ik heb het zelf verzonnen, dan is de therapie trouw ook het hoogst.
Ja. Geloof je eigenlijk in medicatie?
In medicatie?
Ja.
Medicatie is fantastisch. Ik ben anti-niets. Ik ben ook pro-alles. Dus soms is...
Oké, laat ik de vraag anders stellen. Toen ik Koekeroe begon, en ik ben daar snel mee gestopt op basis van gasten. En ook wel omdat het vooral zelf niet goed voelde. Er was bij mij ADD geconstateerd, dus ik had daar medicatie voor. Wat echt wel wat deed, maar ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat het wel... op een gegeven moment is zo'n medicijn ook weer uitgewerkt op een dag en zo. Dus hoe ga je dan met jezelf om? Ik ben nu, door aanpassing van mijn leven, door beter te slapen, door gezonder te eten, door te bewegen en zo. Ja, ik bedoel, ik ben blij dat ik gestopt ben met die pillen. En ik denk nu wel, als ik dat zie, nog steeds hoeveel mensen ADD, ADHD en daar medicijnen voor krijgen. Ja, dat is mijn eigen mening. Ik ben er geen voorstander van.
Nee, ik ook niet. Ik denk dat we een groot chemisch experiment doen. En als bij experimenten moet je liever toeschouwer zijn dan deelnemer. Dat we over 50 jaar misschien pas zien inderdaad bijvoorbeeld ook de nadelige effecten. Maar Ritalin, of tenminste
ADHD-medicatie,
werkt natuurlijk heel erg in op de dopaminehuishouding. En alles heeft een voor- en een nadeel. Dus ik had vroeger in mijn klas ook 1 of 2 drukke kinderen. Nu zijn het wat meer drukke kinderen, omdat die kinderen wat onnatuurlijker leven. En vaak bijvoorbeeld leerkrachten er al om vragen. Maar dopamine is een enorm creativiteitshormoon.
Mm-hmm.
Is een enorm hormoon wat verbonden ook is met je hogere. Dus uiteindelijk denk ik ook dat jij, ook zonder medicatie, je bent misschien wat drukker gezien de norm. Maar ik prikkel graag, wat is nou norm en wat is
afwijkend? Zo is het,
Maar je bent enorm creatief in alle creatievelingen. Ik heb ook wel een vorm van ADHD. Ik denk als ik naar een psycholoog ga, die kan verschillende diagnoses op mij plakken. Maar ik kan er prima mee leven.
Ja, ja.
En ik gebruik het als voordeel.
Heb je je kinderen gevaccineerd?
Nou, dat is een persoonlijke vraag. Ja, maar Noah, zo mijn oudste zoon, die is nu 10 jaar. En die hebben we een jaar of anderhalf jaar geleden voor zijn eerste vaccinatie gegeven.
Ja, wel wat later in het proces. Ja. Omdat jij gewoon zoiets hebt van jong, dat is nog...
Nee, sowieso eigenlijk. Als je kijkt naar ook echt de oude huisartsen. Die zeiden toen een beetje, het is een kunstfout om kinderen voor 9 maanden... dus ook in 9 maanden het eerste jaar te vaccineren. Dan is de bloed-hersenbarrière nog niet helemaal dicht. Nou, ik heb ook genoeg ervaring met vaccinatieschade bij kinderen. Dus ik het eerste jaar liever niet vaccineren. Ik krijg heel veel vragen ook voor jullie. Jonge ouders, maar ja, kijk, mijn kinderen zijn niet van mij. Die zijn van het leven. Dus ik voel me, het vaderschap is enorm rijk dat ik dat van het leven heb. Maar ze kunnen ook doodgaan.
Ja.
En je wil als ouder dat je kind blijft leven. Dus uiteindelijk moet je kiezen in mijn optiek vanuit liefde, vanuit je hart, wat het beste is voor het kind. Heel veel ouders, maar misschien een beetje generaliserend, maar dat doe ik dan toch. Die hebben de illusie van als ik mijn kind vaccineer, dan is de kans groter dat het kind doodgaat. Want het kind kan ook doodgaan door vaccinatieschade en andere dingen. Je kind kan sowieso doodgaan. Ja. Maar die doen het vanuit angst. Die vaccineren vanuit angst. Dus ik denk dat vaccineren, dat is dus interessant, is eigenlijk het immunologische principe. Dat je verzwakte antistoffen inspuit en dat de immuuncellen geheugencellen kunnen vormen. En dat je als je daarmee in aanraking komt met een sterkere, dat je de antistof aanmaakt en beschermd bent. Nou, die geheugencellen kunnen we pas aanmaken na 9 maanden. Ja. Dus na een jaar. Dus eigenlijk is het...
Maar waarom gebeurt het dan überhaupt voor 9 maanden?
Ethisch? Nou, omdat ze dan meerdere keren kunnen vaccineren.
Ja, precies. Gewoon weer business.
Euro's. Dat is gewoon handel.
En als er straks zonder allemaal in complottheorieën te verzanden of wat jij wil. Maar zo dadelijk komt er een corona vaccinatie.
Ja.
Ga je hem nemen?
Nee.
Nee.
Nee, maar coronavirussen in de evolutie zijn altijd aanwezig geweest. Die doven altijd uit na zo'n 2 jaar. Dus volgend jaar zomer en daarna zal het coronavirus gewoon gaan uitdoven. En als je ziet, hè, als we krijgen nu adviezen van het RIVM. Van eigenlijk de buitenste abilinie. Van, hè, dus was je handen, niet zie je elleboog. Maar niet voor de tweede en derde abilinie. Gewoon je dus je...
Leef gezond.
En je leefstijl. En daar ligt zo'n revolutie. Ik heb me echt verbaasd de afgelopen maanden. Ook bij het OMT. Maar ook bij Bo en bij Jinek.
Heel eenzijdig allemaal.
Er zitten helemaal geen leefstijlexperts. Er zitten ook geen sociologen, antropologen. Als je nu kijkt in de verpleeghuizen en verzorgingstehuizen, wat voor ellende we hebben aangericht. En extra doden door isolatie, door eenzaamheid.
Ja.
Ons immuunsysteem, en dat is een beetje de grap eigenlijk, ook met de lockdown. En dan kan ik altijd uren blijven praten. Maar wij zijn sociale dieren. Als we ons bevinden in de groep, want virussen verspreiden zich via mens. Dus als we in de groep zijn, is ons immuunsysteem tegen virussen sterker. Nou, als we ons gaan terugtrekken, wat we moesten doen in de lockdown, dus als mensen zich ook in de oertijd uit de zwijg terugtrekken, dan heb je meer kans om aangevallen te worden door roofdieren, op wonden, op bacteriën. Dan wordt het deel van het immuunsysteem tegen bacteriën sterker en tegen virussen zwakker. Dus nu ook de maatschappelijke maatregelen in Europa hebben de kans eigenlijk veel groter gemaakt. Mensen zijn veel zwakker geworden, het immuun zijn tegen virussen. En ja, van het coronavirus. Ik zou dus willen eigenlijk dat ik het al had gehad. Ik heb laatst geprikt op antilichamen. Want dan heb je groepsimmuniteit.
Ja.
En ik woon samen met mijn opa en oma. Die zijn 82. Die wonen bij ons. Dus ja, dus daar ben ik zeker voorzichtig mee. Maar dan had ik weer wat normaal ook met hun kunnen omgaan.
Nee, ik denk ook wel, als je het hebt over leefstijl. Nou ja, dat is een beetje flauw. Maar je ziet het aan Amerika, waar ze voor mijn gevoel niet... een groot gedeelte van de mensen niet zo bezig is met gezond leven. Ja, hakt er natuurlijk in als een malle daar.
Ja, enerzijds is het zeker een gezonde leefstijl en die pijlers. Maar anderzijds is het ook zorgen dat je immuunsysteem juist kan functioneren met de juiste stoffen in het bloed. Vitamine K2.
Ja. Hey, oké, okay, we komen bij jouw nieuwe ding. Vitelli.
Ja.
En dat zijn pillen. Dus dat zijn. Dat zijn supplementen. Ja, precies. Maar ja, ik moet zeggen. Kijk, omega 3 kennen we wel. Visolie. Dat krijgen we gewoon te weinig binnen. Oké. Okay. Vitamine D3. Nou, ook wel. Zon, maar dat krijgen we ook niet zo heel veel. Maar wat is vitamine K?
Vitamine K.
Ik ken dat echt niet.
Dat is een. Ja, kijk, het is interessant dat omega-3 vetzuren hebben veel en veel te weinig. Omega-6 zet ontstekentjes aan, omega-3 zet ontstekentjes uit. Vitamine D3 is een belangrijke handrem van immuuncellen. Heel veel mensen slikken vitamine D3. Nou, dat zorgt er onder andere voor dat we mineralen uit de darm goed in het bloed opnemen. Onder andere magnesium, het calcium.
Zit er ook een beetje in, hè?
En het calcium wil je uiteindelijk op de juiste plekken parkeren. In het bot en bijvoorbeeld niet in de vaatwanden. Want dan krijg je verkalkingen. Vitamine K2 is een vaatontkalker en een botverharder. Dus bijna iedereen slikt bijvoorbeeld vitamine D3. Maar het maatschappelijke gebrek is eigenlijk dat we veel te laat hebben gezien dat je altijd moet nemen met vitamine K. Anders ga je dus al die mineralen opnemen in het bloed. Maar kan je lichaam ze niet op de juiste plek parkeren. En heel veel mensen krijgen dus aderverkalkingen, bijvoorbeeld door vitamine D3 te slikken, zonder K2. Professor Kees Vermeer is een beetje expert op het gebied van vitamine K van de Universiteit Maastricht. En die laat zien, ook gewoon trek 100 mensen hier in Amsterdam uit de winkelstraat. Ik word er emotioneel van.
Ja.
En prik een druppeltje bloed. 90% ruim heeft dan gewoon een tekort aan vitamine K.
Waar zit het in als je niet van de supplementen bent?
Gefermenteerde voeding.
Oh, ja.
En in plantaardige voeding zit vitamine K1. Maar kunnen we heel slecht omzetten in vitamine K2. En vitamine K2 is enorm belangrijk. Dus onder andere voor de bloedstolling. Voor het hart- en vaatstelsel.
Maar zou je kunnen zeggen dat we inmiddels met datgene wat we in de supermarkt aantreffen en hoe we gewoon normaliter een beetje leven, bijna wel supplementen nodig hebben?
Ja. Ja, absoluut. Zeker. Kijk, mijn interesse ligt. In de geneeskunde is het veel meer van het minimale naar het gemiddelde. En alle instanties gaan vanuit het gemiddelde. Maar ik ben heel erg vanuit het gemiddelde naar boven naar het optimale. En optimaal. En uiteindelijk ik kom soms met mensen in de discussie ook over deze stoffen. En ja, ik eet dit, maar ik heb dat niet nodig. Ik zeg, het gaat me helemaal niet een mening tegen. Laten we gewoon prikken. Hè? Laten we gewoon de stem van jouw lichaam aanboren. Ja. Je lichaam geeft het antwoord. Dan is het grap dat je altijd ziet dat mensen tekort hebben. Dus de landbouwgrond is uitgeput. Omdat we te intensieve landbouw bedrijven. Wat niet in de grond zit, komt niet in de groente en fruit als je natuurlijk zou eten. We eten veel te veel pakjes en zakjes bewerkt. Anderzijds, we hebben chronische stress. We hebben veel meer stress wat veel meer voedingsstoffen verbruikt. We hebben veel meer luchtvervuiling en zure regen en gewoon gifstoffen. Dus 100% biologisch is onmogelijk. Is ook niet erg als je goed zorgt voor je lever. En voor je immuunsysteem, onder andere met deze stoffen. En in mijn optiek is het onmogelijk om dus ook met de juiste supplementen optimale doseringen te hebben wat je uiteindelijk wil voor een sterk immuunsysteem, een sterk autonoom zenuwstelsel en een sterk brein.
En hoe zie jij de toekomst? Want jij zegt dat inderdaad terecht, denk ik. Oké, laat je gewoon even onderzoeken. Hè? Gaan we naar een tijd toe waarbij iedereen dat gewoon regelmatig doet en dus bepaalde dingen krijgt voorgeschreven? Of gaat het gewoon werken met dit soort universele...
Het zou fantastisch zijn als we... We gaan denk ik steeds meer naar een persoonsgebonden geneeskunde. Ja. Ik ben opgeleid vanuit protocollen. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een ring om, een aura-ring. Die meet hoeveel stappen ik per dag zet. Die meet mijn hartslagvariabiliteit. Dus ik kan altijd zien gewoon op de app of ik ontspannen ben.
Het is gewoon een soort metalen ring die verbonden is met je telefoon of iets?
Ja, zit om mijn middel. Heel veel mensen vinden hem lelijk. Sommige mensen zijn eerlijk en die vragen ook. Of mag ik vragen wat voor ring je naast je trouwring hebt. Maar die hebben allemaal sensoren.
Ja, ik zie het. Vet.
Meet gewoon, die meet s'nachts ook mijn slaapstadia. Ik kan zien mijn deltagolven, mijn diepe slaap. Ik kan zien als ik opsta. Dus dat is enerzijds. Maar ik denk ook, ik ben zo'n enorm voor dat we ieder jaar een gezondheids-APK hebben. Ja. Gewoon een druppeltje bloed. Waarin je gewoon een heel spectrum ziet aan essentiële stoffen. Bijvoorbeeld aan stresshormonen, aan insuline, aan leptine. Belangrijke sleutelhormonen. En dat we preventief gaan bijsturen.
Precies.
En dat gaat gebeuren. Aankomende 10, 15 jaar.
Dan ook een, als we toch een beetje in deze materie zitten. En met stoffen die je wel of niet te veel binnenkrijgt. Vegan.
Ja.
Hoe sta je erin?
Ja, het is vegan. Kijk, wij zijn de mensen voor een groot deel een planteter. Paleo gaat natuurlijk heel erg uit van hele lappen vlees. Ben ik ook geen voorstander van. De oermens at meer gevogelte en vis. Zoogdierenvlees past ook niet optimaal bij ons ontwerp. Het heeft te maken met een stofje NEU5GC. Wat ons aangeboren immuunsysteem overactief maakt. Op lange termijn ook tot schildklierklachten, auto-immuunziekte en kanker zou kunnen leiden. Maar vegan is 100% plantaardig. Vaak ook veel meer voedingsmiddelen sinds de landbouw in de veeteelt. Sinds 8000 jaar. Dus eigenlijk de oervoeding bestaat ongeveer 160.000 jaar. Noem ik oude vrienden. Sinds de landbouw en de veeteelt 8000 jaar eten we ook peulvruchten, eten we brood, drinken we koemelk of eten we kwark.
En even voor de duidelijkheid, voor jou is dat gesneden koek, maar peulvruchten, melk, vetvlees, fructose, is allemaal niet goed hè?
Soja, meis, dus nee, dat is allemaal geen
optie. Soja is ook niet goed.
Nee. Nou, gefermenteerde soja valt mee. Maar soja is natuurlijk een pulver, bestaat relatief kort en is tyrotoxisch. Dus is giftig voor de schildklier. Ik heb heel veel vrouwen behandeld met schildklierklachten, omdat die iedere dag aan Alpro soja melk en Alpro soja burgers en Alpro soja.
Al mijn vegan-luisteraars die gaan je echt.
Al die hippe tenten in Amsterdam.
Ja, iedereen, precies.
Maar soja, maar vind ik ook grappig. Heel veel mensen die drinken alleen maar cappuccino, al die hipsters. En die zeggen van ja, ik heb geen suiker in mijn koffie, maar dan heb je melk in de koffie, wat ook enorm veel melksuiker in zit.
Ja.
Hetzelfde. Maar terug naar je vraag, vegan. Dus die mensen eten relatief wat meer antinutriënten. Onder andere peulvruchten, maar ook bijvoorbeeld brood, pasta. Dus ik zeg altijd, je kan prima vegan leven als je als monnik leeft. Die mensen krijgen over het algemeen iets te weinig eiwit binnen.
Je bedoelt als je geen reet doet?
Nou ja, als je in flow bent, als je gewoon op de juiste plek in de je energie van krijgt, geen klokje, geen stress hebt, dan kan je best prima uithouden. Op vegan uithouden. Ik zie dat heel veel mensen tekorten gaan oplopen uit carnitine. Dat is een belangrijk aminozuur, aan ijzer, aan B12. Dat heb ik enorm veel in mijn praktijk vastgesteld. Dus het is, kijk, bijvoorbeeld vegans gaan peulvrucht eten. Je noemde het net.
Ja.
Een peulvrucht, want het is een stukje voedingsleer, is eigenlijk het kind van een plant. En een plant, de moeder, een beetje open deur, maar een plant kan niet wegrennen. Dus een plant moet zich op zijn plek beschermen tegen prooien. En dat doet hij door stofjes aan te maken waar prooien een hekel aan hebben. Waaronder de mens, zeg maar, is ook een prooi van een peulvruchtplant. Dus de plant stopt in de peulvrucht antinutriënten, zodat bijvoorbeeld beestjes niet graag aanvreten.
Een soort gifachtig iets.
Ja, wij gaan het maken. Er zitten lectines in, saponines. Ook als je peulvruchten kookt, die zeeplaag zijn saponines. Zeepstoffen kunnen de darmbarrière ook wat stuk maken, irriteren. Maar als je peulvruchten eet, en dat eten we voor de eiwitten, voor de proteïne, super slim, geniaal. Die plant stopt in die peulvrucht, want eigenlijk is eiwitten zijn proteïne. Dat breken we af met een enzym uit de alvleesklier, protease. En de plant stopt in de peulvrucht al een protease remmer. Zodat eigenlijk wij, ons enzym uit de alvleesklier, die peulvrucht niet kunnen afbreken. Dus als je peulvrucht eet en je laat winden, dan heb je hele dure ontlasting. Dan ben je die eiwitten niet aan het opnemen. Maar als je peulvruchten twee keer zo lang kookt, of langer kookt, of met bonenkruid, want in het Oosten en Azië eet niemand peulvruchten zomaar uit een blikje hak. Ze weten dat je daar kruiden moet die dat negatieve effect wegbufferen, bonenkruid. En je eet peulvruchten en je laat geen wind, dan ben je dus alles aan het opnemen. Dus het is allemaal weer van die grapjes.
Maar lang verhaal kort, vegan, als je gewoon een stressvol leven hebt, wat je als inwoner van Nederland gewoon hebt, dan is dat niet goed.
Niet optimaal, maar ik vind dat dus als een spiritueel conflict.
Want als je gewoon weer uitgaat van het mooie, we zijn allemaal connected met elkaar, alles is één. Ja, dan zou je liever toch geen dieren doodmaken.
Ja, dat klopt. Vanuit eenheidsbewustzijn zeker. Ik heb dus 11 dagen als oermens geleefd in 2013 in de Spaanse Pyreneeën. Maar dat heb ik wel ervaren. Als je echt honger hebt en je ziet een kip, dat dan een ander deel van je brein. Daar heb ik mijn eerste kip geslacht. Ja. Mijn eerste konijn en mijn eerste eend. Terwijl ik normaal gesproken hypocriet zeg maar, naar de biologische slagerij.
Ik ben
dus wel een groot voorstander ook van duurzaamheid. Ik ben ook absoluut een flexitariër. Ik eet echt niet iedere dag vlees. Ik eet af en toe een stukje kip. Twee keer in de week een stukje vis. Maar zeker, ik eet geen zoogdierenvlees. En ik eet zeker niet iedere dag vlees. Dat is al een soort middenweg. Maar ik heb ook een tijdje dus vegan geprobeerd. En uiteindelijk ook, dus ik ben zelf een groot experiment. Maar ik kon toen niet echt optimaal functioneren. Nee. Dat is mijn eigen antwoorden die ik toen heb gehad.
Nou ja, ik merk het zelf ook wel een beetje. Ik zit ook heel erg, precies wat je zegt, een soort spiritueel conflict. Maar ik merk ook gewoon, weet je, ik ben veel bezig met sporten en zo. Dus ik ben ook wel heel erg naar die waarde aan het kijken. En ja, je weet gewoon, je moet meer eiwit eten. Ook wel wat vetten en zo min mogelijk koolhydraten, toch?
Ja.
Ja, dan kom je slecht uit met al die vegan producten, als ik eerlijk ben.
Klopt, ja. En ik moet zeggen, ik heb ook eigen kippen. Ja, en ik heb bepaalde adressen waar ik ook kippen haal. Ik heb daar minder moeite mee om een kip te eten. Ik heb wel moeite als kippen, zeg geen kippen, zijn kuiken van een dag of 46 in die schuren. Ik denk ook de wijze waarop we met dieren omgaan. Dat is denk ik ook wat wel vegans hebben vanuit dierenwelzijn. Daar wil ik eigenlijk ook niet aan bijdragen.
Ik heb
persoonlijk niet zoveel moeite met een kip die een heel goed leven heeft gehad. En die kip geweest is om die te eten.
Dat hoort er gewoon ook bij. En misschien, nog eventjes terug naar jouw pillen of zo, je supplementen.
Prima Vitali, ja.
Want daar, jij noemt net bijvoorbeeld, en ik realiseer me dat ik dat bijvoorbeeld slik, want dat heeft ooit iemand me aangeraden, dat carnitine, jij zit er bijvoorbeeld niet in. Dus jij hebt een soort keuze gemaakt in een basis
Ja, we hebben dus eigenlijk de Vitaly basis nu, zo heet het ook. Dat is dus met omega-3 vetzuren uit vis.
Ja.
Vitamine D3, vitamine K, magnesium, selenium en jodium. Vooral drie stoffen. En we zijn nu bezig met de ontwikkeling van een Vitaly vegan. En dat wordt, we zijn nu bezig ook met, dus met een algeolie. Maar dat is echt lastig om dezelfde hoeveelheid EPA-DHA. Daar zit carnitine, komt daar dan ook bij. En ook B12. Want dat wordt echt expres dus een zakje voor vegans.
Ja, want dat wordt te technisch, maar ik heb het wel gelezen met veel plezier op je site. Waarom je echt gekozen hebt voor dierlijke omega-3.
Ja.
En niet de vegan variant.
Ja, exact. Daar kan ik ook een uur over.
Ja, dat doen we even niet. Maar dat, het was een goed verhaal.
Ja, dank je.
Ja, ik wil even naar je boeken gaan. Ik heb jou gevraagd om drie boeken die op welke manier dan ook indruk hebben op je hebben gemaakt en in jouw reis zeg maar van belang zijn geweest. En ik ben heel benieuwd, want het kan bij jou echt alle kanten op gaan. Het kan over voeding gaan of over spiritualiteit. Dus nou ja, kom maar op, in willekeurige volgorde.
Ja, drie boeken. Het eerste boek was The Code of the Extraordinary Mind. Okay. Vishen Lakwani. Dat is de oprichter, de founder van Mind Valley. Daar liep ik tegenaan in 2016. Ik liep toen stage in Australië. En in Byron Bay, wat echt ook een beetje zo'n hippie stadje is. Liep ik een spiritueel winkeltje in. Ook met klankschalen en wierook. En één boekenkastje en ik liep tegen dat boek aan. En hij laat enorm inspirerend zien. Eigenlijk de matrix waar we allemaal, en ik toen al onbewust in leefde. Dat we allemaal een cultuurbubbel hebben. Gewoon waarvan we als kind leerden wat hoort.
Yeah.
Wat we allemaal gewoon zo doen.
En, ja, gewoon al die concepten die waar we geen idee van hebben dat het gewoon eigenlijk verzonnen is.
En ook in de familie. En dat we allemaal geprogrammeerd worden eigenlijk op een zekerheid van. Dus ga een opleiding doen. Zorg voor een goede baan. Zorg voor 2,1 kind. Zorg dat je twee keer per jaar vakantie kan en een maatschappelijke norm.
Ja.
Maar ook puur dus bepaalde eigenschappen van mijn mind. Hoe je mind kan ontplooien. En uiteindelijk veel meer je eigen weg volgen. Ja, dat inspireerde me enorm. En,
is het een heel technisch boek of kan ik het ook lezen?
Dat kan je ook lezen.
Okay.
Ja. Ja.
The Code of the Extraordinary Mind. We voegen hem toe aan de steeds mooier en groter wordende bibliotheek. Nog iets over dit boek of naar de volgende?
Nee, volgende, ja.
Ja. Boek 2.
Antifragiel.
Van Taal. Daar zit de naam Giel in, vind ik wel leuk.
Ja, daarom. Ik denk antifragiel.
Sorry.
Ik moet hem pakken.
Waar gaat het over?
Dat is wat ik ook toen nooit zo. Heel veel mensen zeggen, ja, ik blijf maar lekker rustig zitten, zeg maar, want dan ga ik langer mee. Hè. Dan word ik gezonder 100 jaar. Maar eigenlijk alles in de maatschappij, spullen, een stofzuiger, schoenen, hoe vaker je het gebruikt, hoe sneller het slijt en hoe eerder het kapot gaat. Ons lichaam, maar ook onze geest werken juist contra. Hoe meer je het gebruikt, hoe meer je het uitdaagt, hoe sterker het wordt. Dat heet antifragiel.
Dat is met trainen, heb ik ook gemerkt, dat daar wil je je spieren kapot maken, want dan gaan ze groeien.
Dan worden ze sterker. Maar ook dus een beetje het principe. En
dat werkt met je mind eigenlijk net zo. Ga maar maak een hoop drama mee, je wordt een wijzer mens.
Daag jezelf uit, groei, ontwikkel. Wees je bewust van dat ongemak. Dus ongemak is essentieel als je wil groeien. Eigenlijk, dan moet je omarmen, moet je zien als voordeel. Maar ook wat ik toen zag, is dat we ook zo kijken naar ons lichaam. Onze auto is kapot, of we mankeren wat, en we gaan naar de garage en de monteur is eigenlijk de autodokter, want we hebben zelf geen kennis van en we vertrouwen echt alle kennis van onze auto toe aan een monteur. Maar ook als we zelf ziek zijn of klachten hebben, wat we als kind leren, dan gaan we naar de huisarts, naar een dokter, want daar vertrouwen we onszelf, ons eigen bouwwerk aan toe, want die hebben alle antwoorden. Terwijl een auto is fragiel, is levensloze materie. Kan je nog over twisten, natuurlijk, alles is trilling en energie. Maar wij zijn een levend organisme. Hè? Wij hebben een zelfherstellend vermogen. Geen arts ter wereld kan jou genezen. Een arts kan alleen maar je zelfherstellend vermogen stimuleren, zodat je jezelf kan genezen. Je bent altijd je eigen dokter.
Dat is wel even een goeie. Jij zegt het nu heel snel, maar dat is wel onwijs inzicht. Dus als je medicijn krijgt, dan zorgt het er alleen maar voor dat je lichaam daardoor in staat is om jezelf beter te maken.
Blijkbaar, ja. Als je beter wordt, dat bepaalde steunsystemen beter gaan functioneren. Ja. Meer in balans komen, zodat je jezelf heelt.
Nee, oké, ja. En dat lees ik allemaal in Antifragiel.
Ja, dat is een enorm technisch boek. Die man is hoogbegaafd, ben ik niet. Dus dan moet je echt doorheen ploeteren. Zou ik je dan niet per se
Maar ik geloof dat je net de basis wel verteld hebt.
Ja.
Ja. Maar ook weer dat je dus, nou ja, wederom leert, ook met wat jij zegt, dat oncomfortabele en dus een beetje, ja, bijna de angst opzoeken. Ja, het is weer niets wat je instinct aangeeft.
Nee, dus als je in je leven alles goed beheerst of kan en altijd iedere dag in de comfortzone functioneert, dan ben je eigenlijk niet goed bezig. Dan moet je, ik ben nu bijvoorbeeld weer bezig met een ukulele leren spelen. Ja. Ik had jong leren met 3 ballen. Ik ben nu bezig met 4 en 5. Maar ik ben nu bijvoorbeeld, nou, wil een nieuwe taal leren. Continu jezelf eigenlijk uitdagen. Ja, dat is een recept naar duurzame groei.
Maar ik denk, als ik eerlijk ben, als ik dan gewoon een beetje zo jouw levensverhaal hoor en lees, en ook dat stotteren van jou, wat je vroeger heel had, dat heeft jou heel veel opgeleverd. Want dat is namelijk bijna de basis geweest dat jij dacht, ja, ik moet dat juist dus wel gaan doen.
Nee, klopt. Het is absoluut een zegen. Mijn grootste zwakte. Ja. Ik stotter nu nog steeds. Af en toe zeker ook als ik moe ben of ik dingen echt spannend vind. Maar uiteindelijk is mijn overlevingsmechanisme geworden. Dat ik ook op geneeskunde. Ik kan complexe materie, wetenschappelijk, kan ik enorm simpel laagdrempel uit. Ik moest op de VU ook. Ik was in het fysiekenhuis, moest ik een presentatie geven over pancreatitis. Een ontsteking van de alvleesklier. Maar ik kon pancreatitis niet uit. Als ik dat moest uitspreken, kon mensen een kop koffie aan en terugkomen, ik was nog steeds bezig. Dus ik zei een ontsteking van de alvleesklier. En ik kreeg om een beoordeling een halve punt aftrek. Zei ze, ja, Richard, ontsteking, oh, dat zeggen we buiten op straat. Hè? Maar wij zijn artsen, wij zeggen pancreatitis. Zei ik, oh ja, stom, zou ik volgende keer doen. Maar ik denk, ja, ik zou wel willen, maar ik krijg het
niet.
Dus dat is ook lachen, want ik moest ook mocht laten spreken bij de Nationale Stottervereniging. Dat is leuk, want daar heb je geen eindtijd. Je weet niet hoe laat het klaar is. Ik vind ook dat geniaal. Maar
hij komt er nu lekker uit. Dat pancreatitis.
Nou ja, als ik gepassioneerd ben, dan ben ik niet meer met praten bezig. Dan ben ik niet meer bang. Als je bang bent, vroeger moest ik altijd naar bladzijden kijken. En dan denk ik, oh, ik ga stotteren bij die P, bij die T. Ja, dan gaaf je aan de kuil.
En het derde boek?
Lisa Wengling, een enorm inspirerende Amerikaanse arts. Meer brein, minder medicijn.
Okay.
Die laat echt zien dat ze patiënten had die, zeg maar, een oersterke leefstijl hadden. Die sportte 5 keer in de week. Die aten alleen maar biologisch. Deden yoga, meditatie. Maar toch waren ze ziek of klachten of niet gelukkig. Dat uiteindelijk optimaal welzijn of vitaliteit samenhangt met in balans zijn. Zowel spiritueel, sociaal, emotioneel, seksueel, mentaal, fysiek. Dat je eigenlijk naar al die domeinen moet gaan kijken in het leven. En dan heb je heel veel inspirerende voorbeelden van. Ook checklist dat je eigen leven kan kijken. Maar eigenlijk is ieder signaal of klacht die je lichaam geeft.
Ja.
Kan een signaal zijn. Ook uit financieel, maar uit al die domeinen van het leven.
Alles hoort weer bij elkaar.
En dat verbindt zij echt heel mooi.
Jij zei seksueel. Ik dacht gelijk, oh ja, dat heb ik bij jou nog niet aangestipt. Tantra.
Tantra?
Ja. Heb je er iets mee?
Ik heb geen ervaring met tantra. Nee.
Hoezo niet? Nou ja, ik zeg dat nu omdat het me bijna verbaast in dat je zoveel dingen heb geëxperimenteerd, dat ik denk, nou, dat moet toch bijna wel op een of andere manier op je pad gekomen zijn.
Nee, ik denk dat zeker het seksuele domein, seks, het bedrijf van de liefde, ook enorm belangrijk is voor vitaliteit. Enorm veel positieve uitwerkingen heeft. Maar ik ben ook wel een groot voorstander van een monogame relatie.
Ja.
Ik ben met mijn vrouw samen sinds 2003. Maar daarvoor ook geen ervaring met tantra. En ik heb ook de behoefte. Ja, ik heb daar wel ook boeken over gelezen. Ik ben enorm nieuwsgierig.
Ja, daarom.
Je hoort er ook enorm veel positieve geluiden over.
Nou, ik zeg, ik ga weer gewoon, dit is voor mij een pure projectie. Omdat sinds ik gelezen heb dat je een orgasme kan krijgen zonder klaar te komen, denk ik echt, wauw.
Ja, het is magisch. Je kan boeken lezen van die yogis in het oosten.
Ja.
Die kunnen klaarkomen en die kunnen het weer absorberen. Die kunnen het weer terugzuigen.
Ja.
Nou, dat kan ik wel.
Ja. Oh ja. Oh ja.
Gekkigheid. Nee, alles is trainbaar. En dat is een beetje de magie van het.
Ja,
maar dat heeft te maken met beheersing. Wat Wim Hof laat zien. Maar we kunnen alles beheersen eigenlijk in ons lichaam. En dat gaat extreem ver. En dat vinden wij enorm extreem of afwijkend. Maar dat is gewoon omdat we niet uitdagen, niet leren en niet trainen. Maar laat het voor mij inspirerende voorbeelden zijn dat je alles kunt trainen.
Duidelijk. We zijn toegekomen aan de vragen en er zullen er best wat komen. En ik zie nu alweer dat het einde is van deel 1 van deze podcast. Dus mag ik alvast een applaus voor Richard de Let.
Meer informatie over Richard vind je op zijn website oersterk.nu. En wil je deze uitzending ook met beeld bekijken? Of wil je misschien een keer aanwezig zijn in de Ademtoren? Dan ga je naar de website koekeroe.nl en dan schrijf je QQRU. Maar ja, spreekt het dus uit als koekeroe, koekeroe. En ja, er is dus een deel 2 met hele goede vragen van aanwezige koekeroekies. Ga die zeker checken. En als je dit helemaal beluisterd hebt, deel het even op Instagram. Graag tot de volgende. Zonnegroetjes. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed. In stilte, nou niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.